Kleine verandering in je hormoonbalans kan al klachten veroorzaken. Mm-hmm. Dus nou ja, met de overgang, even voor de beeldvorming, voor je overgang tot het einde van je overgang, dan neemt je oestrogeenlevels nemen met 80% af.
Jeetje. En als je inderdaad zegt van oké, dat een klein beetje, dat ga je al voelen,
ja.
Laat staan die 80%.
Ja, dus dat heeft gewoon ontzettend veel invloed op je als vrouw zijnde, zowel mentaal als lichamelijk.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Manouk. Manouk, vertel, wie ben je?
Ik ben orthomoleculair diëtist en ik help vooral veel vrouwen eigenlijk bij overgangsklachten. Maar ja, vooral veel vrouwen, af en toe een keer een man natuurlijk ook. Vooral bij hormonale balans en in disbalans om die eigenlijk weer te herstellen. Maar ook weinig energie om eigenlijk weer fitter in je vel te voelen.
Mm-hmm. En een specifieke overgang? Nou, ik denk dat er, of wat ik zelf merk en dat zou jij kunnen beamen,
ja.
Dat er veel onwetendheid is rondom de overgang.
Zeker.
En ook niet per se heel veel aandacht, al denk ik wel dat dat verandert. Hoe zie jij dat met cliënten die je begeleidt?
Ja, zeker. Veel vrouwen weten eigenlijk niet dat ze er met voeding en leefstijl veel beter doorheen kunnen komen. Want nou ja, niet elke vrouw heeft last van overgangsklachten. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel heel veel vrouwen die nou ja, dagelijks misschien wel meer dan 10, 20 opvliegers hebben. En daar echt wel in belemmerd worden. En met voeding en leefstijl is daar zo ontzettend veel winst mee te behalen. Dus ik denk inderdaad dat daar wel veel meer aandacht voor mag komen. Dat zie ik ook echt wel terug, dat nog te weinig aansprake komt eigenlijk.
Ja, ja. Laten we even bij het begin beginnen, de overgang. Of nou, eerst is de hormoonbalans. Hoe ziet dat eruit?
Ja, hormoonbalans. Hormonen zijn eigenlijk boodschapperstofjes die bepaalde processen in je lichaam aanzetten of juist remmen. En elke hormoon heeft eigenlijk een eigen functie. En we hebben verschillende hormonen in ons lijf natuurlijk. En ze vallen allemaal onder het endocrine systeem, zoals dat wordt genoemd. Nou ja, dat zal veel mensen niet echt iets zeggen. Maar als we het dan hebben bijvoorbeeld over je schildklier of je bijnieren, maar ook je eierstok en je testicles en je hypothalamus en hypofyse natuurlijk in je hersenen. Die zijn allemaal verantwoordelijk voor ieder eigen hormonen en zetten dus ook eigen processen in gang of remmen die. Als we dan kijken naar die hormoonbalans, dan doen eigenlijk al die hormonen werken onderling een beetje met elkaar samen om een evenwicht eigenlijk in je lichaam te creëren. Mm-hmm. Maar als we dan kijken naar voeding en leefstijl, dan zijn er best wel wat factoren die die hormoonbalans eigenlijk kunnen verstoren. Dus die voor een disbalans kunnen zorgen. Nou ja, wat heeft daar dan invloed op? Dan is dat bijvoorbeeld voeding, maar ook beweging, stress natuurlijk. Maar ook je leeftijd en gewoon je genetica eigenlijk. Nou ja, wat dan als dat in een disbalans komt?
Ja.
Dat kan ervoor zorgen voor bijvoorbeeld vermoeidheid of slaapproblemen, maar ook problemen met je spijsvertering of voortplanting. Is het lijstje nog wel langer wat er eigenlijk voor invloed heeft. En als we kijken van, naarmate we ouder worden, dan neemt sowieso bepaalde hormonen nemen af.
Ja.
Dus dat hoort gewoon bij het ouder worden.
Ja, dus die balans als het ware, die gaat verschuiven, toch?
Ja.
Tijdens de overgang.
Ja, klopt inderdaad. Maar als we als vrouw zijn in de overgang komen, dan versnelt het proces.
Mm.
En dan gaat het veel intensiever eigenlijk. En dat is ook hetgene wat eigenlijk klachten veroorzaakt. Omdat je lichaam, maar een kleine verandering in je hormoonbalans kan al klachten veroorzaken.
Mm.
Dus nou ja, met de overgang, even voor de beeldvorming, voor je overgang tot het einde van je overgang, dan neemt je oestrogeenlevels nemen met 80% af.
Jeetje. En als je inderdaad zegt van oké, dat een klein beetje, dat ga je al voelen.
Ja.
Laat staan die 80%.
Ja, dus dat heeft gewoon ontzettend veel invloed op je als vrouw zijnde, zowel mentaal als lichamelijk.
Mm.
Dus die grote veranderingen zijn gewoon ook groot op je leven.
Ja. En wat gebeurt er precies tijdens de overgang? Je noemde dus al oestrogeen die naar beneden gaat. Waarom? En ja, want nou ja, er is natuurlijk een reden waarom waarom die hormoonbalans verandert. Waarom is dat zo? Waarom is dat handig?
Nou ja, handig. Je lichaam die is op een gegeven moment, is de vruchtbare periode is klaar. En dan nemen je vruchtbare hormonen nemen eigenlijk af. Want je oestrogeen en progesteron die zijn betrokken natuurlijk bij je vruchtbaarheid ook. Maar die nemen nemen dus af naarmate je in je overgang komt. Ja. En dan zijn oestrogeen en progesteron zijn daar de belangrijkste van. Maar bijvoorbeeld een testosteron is daar ook betrokken bij. En een beetje groeihormoon. Mm-hmm. Maar oestrogeen en progesteron eigenlijk het meeste. Die zijn het de belangrijkste hormonen en die nemen daarin ook het meeste af.
Nou, ze nemen beide af?
Ze nemen beide af, ja. En testosteron ook. Er wordt vaak gedacht van testosteron, maar dat is toch een mannelijk hormoon?
Ja.
Nee, wij vrouwen maken dat ook aan, maar gewoon in kleinere hoeveelheden. En dat heeft dan bijvoorbeeld voornamelijk, de afname heeft dan invloed op een verminderd libido, verminderde spiermassa. Mm. Maar als we eens inzoomen op bijvoorbeeld eerst oestrogeen, van wat doet dat nou en wat doet dat met je lijf en als dat afneemt, dan is het zo dat oestrogeen is de grootste collageenbouwer in ons lichaam.
Ja.
Collageen is een belangrijk eiwit voor onze spieren, botten, gewrichten, huid natuurlijk ook. Dus als het afneemt, dat zorgt dat je spiermassa kan verliezen, je gewrichten worden minder soepel, je krijgt meer rimpels in je huid. En daarnaast is oestrogeen ook betrokken bij de opname van calcium in je lichaam. Ja. Calcium is ook weer belangrijk voor je spieren en je botten. Dus zo heeft dat eigenlijk allemaal invloed op hoe je, mobiel je eigenlijk bent. Dus een afname van oestrogeen zorgt voor verlies van spiermassa eigenlijk.
Ja. En dat is natuurlijk ook wat vrouwen vaak merken, juist tijdens de overgang, wat dus heel erg logisch is.
Ja, zeker. En dat is ook, want die afname van spiermassa en ook afname van botdichtheid is ook de reden waarom vrouwen een grotere kans hebben op osteoporose. Dus daarbij is het eigenlijk extra belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Omdat, het is zo dat de hormonen afnemen. Dat is eenmaal zo. Ja. Maar je kan wel je lijf daar beter in ondersteunen door die afname minder snel te laten gaan. Of je lijf zo goed mogelijk ondersteunen om die spiermassa afname en botdichtheid afname tegen te gaan.
Ja, hoe kunnen we dat doen?
Beweging is daar natuurlijk één van. Ja. En dan willen we vooral, we zeggen natuurlijk sowieso, ik denk dat iedereen wel weet, dat beweging is natuurlijk goed. Maar vooral gewichtsdragende beweging. Mm. Dus dat je echt je spieren en het liefst je skelet gewoon belast.
Ja.
En krachttraining is daar een hele goede bij. Wandelen of zwemmen doet daar niet zo heel veel bij. En daarbij wil je eigenlijk ook dat je een oefening doet voor je flexibiliteit en soepel hou je verhouden van je spieren en gewrichten. Dus het liefst zou je krachttraining willen afwisselen met bijvoorbeeld een yoga.
Hmm.
Krachttraining hoeft natuurlijk niet per se in de sportschool. Kan je natuurlijk ook gewoon thuis wat oefeningen doen. Maar daarbij help je eigenlijk je spiermassa, bouw je zoveel mogelijk natuurlijk op en behoud je. En ook van je botdichtheid behoud je eigenlijk dat het afbraak daarvan gaat.
Ja.
En daarbij helpt beweging natuurlijk ook voor je calcium. En zo kunnen we nog wel een lijstje opnoemen wat erbij positief effect van is.
Ja, dus alleen wandelen is niet voldoende.
Nee, alleen wandelen is inderdaad niet voldoende. Want als je eigenlijk de kans op osteoporose wil verkleinen en je spiermassa-afbraak wil verkleinen, dan moet je gewoon echt wel je spieren en je skelet belasten.
Ja.
En daar is krachttraining is daar een hele goede voor.
Ja, en je zegt krachttraining kan natuurlijk in de sportschool, maar zou ook op andere manieren kunnen.
Ja, zeker.
Heb je praktische tips wat je verder zou kunnen doen?
Qua oefeningen bedoel je?
Ja.
Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk op YouTube bijvoorbeeld, heb je ontzettend veel soorten video's. En ik hoor veel vrouwen ook wel zeggen, maar sportschool, toch een drempel.
Ja.
Of ik voel het niet helemaal zitten daar. Ga gewoon eens op YouTube kijken. Soms heb je een workout van 10 minuten. Doe dat een keer 's avonds en een keer 's ochtends, bij wijze van spreken. En kijk of het lekker met een muziekje erop. Mm. Dat je gewoon heel afwisselend zo bezig bent. Je moet het denk ik ook spelende bewijs een beetje leuk maken. Jezelf een beetje uitdagen van, het lukt me nu 5 keer, ga eens door. Misschien lukt je ze volgende keer wel 7 keer.
Ja.
Dat je op die manier jezelf ook een beetje uitdaagt en weet waarom het belangrijk is.
Ja. Ja, want zeker qua motivatie kan het natuurlijk helpen van als je weet waarom, dan is het ook een stuk aannemelijker dat je het gaat doen.
Zeker.
En ik denk daarin ook, maak het vooral klein. Ik denk dat het heel makkelijk is om te denken van die 10 minuten per dag of die 20 als ik het 2 keer doe, hoeveel verschil maakt het nou?
Ja.
Maar die winst, zeker als je dat 2 keer per week bijvoorbeeld doet ten opzichte van niet, die is natuurlijk waanzinnig.
Absoluut.
Dus maak het voor jezelf ook niet, heb niet het idee van, dit heeft geen zin.
Nee.
Maar zie het juist ook van, ik zit in een bepaalde flow, ik ben een nieuwe gewoonte op aan het inzetten of daarop aan het inzetten. Dat je van daaruit ook weer daar aan verder kan bouwen.
Ja, absoluut. En ook als je zegt van, het is de afname van oestrogeen zorgt ook wel dat we moeilijker kunnen herstellen.
Hmm.
Progesteron heeft daar ook wel een beetje invloed op. Dus het Daarvoor zijn sowieso natuurlijk met je voeding ook voldoende eiwitten belangrijk. Want dat zijn natuurlijk ook de bouwstenen voor je spieren. En daarnaast dus rust nemen, ook om voldoende tijd nemen om te herstellen. En ook als jij bijvoorbeeld bij die 5 oefeningen kan blijven en dat gaat niet verder omlaag. Dat is ook al tekenen dat het dus niet verder achteruit gaat.
Ja, ja. Wat je eigenlijk wel zou verwachten in die periode als je niks zou doen, ja. Toch? Die achteruitgang.
Ja, zeker. Ja. Dus dat zijn, je moet inderdaad in kleine stapjes hakken en jezelf een beetje uitdagen ook. Ja. Zeker.
Ja, en dus eigenlijk alles wat belangrijk is rondom het sporten sowieso. Dus inderdaad krachttraining, voldoende rust en dus ook eiwitten. Ja. Dat wordt tijdens de overgang extra belangrijk om daar zeker. Dus inderdaad rekening mee te houden.
Ja, want we zien eigenlijk vaak dat, ik denk jonge vrouwen, die zien we wel veel natuurlijk in de sportschool. Zijn veel aan het sporten en naarmate we ouder worden, dan stopt het bewegen vaak. Dan wordt het nog wel een rondje wandelen. Dus basisbeweging is natuurlijk ook heel erg goed. Maar wil je echt voor je overgang je profijt eruit halen, dan is het inderdaad het advies om daar lekker mee door te gaan. En niet te stoppen omdat je opvliegers hebt. Want juist heeft je lichaam daar alleen maar profijt van.
Ja, en je zegt ook van oestrogeen verminderde opname calcium. Moeten we daar iets mee?
Ja, het is sowieso belangrijk om ervoor te zorgen dat je natuurlijk voldoende calcium uit je voeding haalt. Daarnaast ook voldoende vitamine D3 en K2 wil je dan het liefst combineren. Omdat die helpt eigenlijk om je lichaam om ervoor te zorgen dat je calcium nog beter kan opnemen. Ja. In combinatie met beweging ondersteun je zo je lichaam wel het beste.
Ja, en dat je dus inderdaad ook weet van oké, die calcium is belangrijk, maar zonder die D3 of zonder D doet dat niet zoveel.
Nee, klopt.
Ja.
Nee, en zeker omdat je opname al minder goed. Je lichaam heeft al eigenlijk al minder handvaten om die calcium op te nemen. Is die vitamine D inderdaad juist extra belangrijk.
Ja. Waar kun je die oestrogeen, die enorme dip kunnen we het wel noemen. Want als ze met 80% daalt, dan is dat wel een dip. Waar kunnen we dat nog meer aan merken?
Stemmingswisselingen zijn er inderdaad één van. Maar ook als we kijken naar oestrogeen, heeft eigenlijk een lichaam op zowel fysiek als mentaal. Oestrogeen neemt dus af en dat heeft inderdaad, wat we net eigenlijk al hebben besproken, waar dat invloed op heeft qua, hebben we net al even besproken, maar als we even inzoomen op het mentale gedeelte, dan is, zit er ook heel veel oestrogeenreceptoren in je hersenen.
Ja.
En dan eigenlijk ook in het gedeelte wat emotie aanstuurt voor stress, seksuele opwinding, concentratie. En dus, we hadden het al eventjes, een kleine verandering is al heel veel verschil. Maar daarnaast is oestrogeen ook nog betrokken bij de neurotransmitters. Die zijn dus betrokken natuurlijk bij je emoties, bij je gelukgevoel. Dus de afname daarvan, dat is ook datgene wat zorgt voor stemmingswisselingen. Dat je gewoon minder bestand bent. Eigenlijk een minder algemeen gevoel van welzijn. En dat is vervelend natuurlijk. Ik hoor ook bij wel veel cliënten terug van ik voel me dan toch gewoon wat minder happy. Dat komt inderdaad echt door de afname van de oestrogeen.
Ja, merk je ook dat als je kan uitleggen hoe dat komt, dat dat ook een beetje begrip geeft voor de situatie?
Ja, zeker wel. Want het is, ik denk dat veel vrouwen weten dat er van alles verandert in de overgang. Maar wat het nou precies is, waardoor dat nou precies komt, wat het gevolg ervan is, eventueel wat je er nog bij kan helpen om het wat aannemelijker te maken. Dat weten veel vrouwen denk ik eigenlijk niet. En dat als ze dan zoiets hebben van, maar eigenlijk het hoort er wel een beetje bij. Dat ze weten dat het niet alleen maar in hun koppie zit, bij wijze van spreken. Ja. Het gebeurt wel in de koppie, maar het heeft natuurlijk, de hormonen hebben daar een invloed op. Dat geeft al vaak wel wat meer acceptatie.
Ja. Ja, want dan weet je enerzijds van dit zijn de processen die dus inderdaad in mijn lichaam veranderen.
Ja.
Je weet ook van wat zou ik daaraan kunnen doen? Deels is het ook gewoon inderdaad een verandering die je lichaam moet doormaken. Dus is een bepaalde acceptatie denk ik belangrijk.
Zeker.
Maar als de klachten heel extreem zijn, dan wil je daar natuurlijk wel wat mee. Want je hoeft niet te zeggen van daar moet ik het dan maar mee doen.
Nee, absoluut. Want er is gewoon, als we kijken naar voeding, is daar natuurlijk heel veel mee te doen. Als we kijken naar je oestrogeenlevels die afnemen, dat heeft dan dus invloed op je spieren. Spiermassa neemt af. En je spieren die zijn metabol actiever, dus die verbruiken meer energie. Ja. Wanneer je spiermassa afneemt, maar we zien eigenlijk dat we hetzelfde blijven eten, dan kom je dus eigenlijk een vetmassa aan. Maar daar heeft je lichaam ook nog een ander compensatiemechanisme. Want je oestrogeenlevels nemen af. Je lichaam doet eigenlijk zijn best om toch die levels een beetje op niveau te houden. Want het is gewoon een belangrijk hormoon.
Ja.
Oestrogeen kan worden aangemaakt in je eicellen, maar ook vanuit je vetcellen.
Ja. Ja.
En vanuit die vetcellen zien we dan eigenlijk dat je testosteron wordt dan omgezet onder het buikvet. Tot een zwakkere vorm van oestrogeen, maar het is wel oestrogeen. Maar in dat compensatiemechanisme wat het eigenlijk is, wordt dan dus oestrogeen aangemaakt. Maar daarbij komt ook wel extra vet aanmaak kijken.
Dus het zit je eigenlijk dubbel tegen? Toch?
Het is, want veel vrouwen, dan je lichaam verandert. Het wordt soms ook wel een beetje gezien als een soort tweede puberteit. Want je lichaamsverhoudingen veranderen ook. En dat aan de ene kant zeggen we, vet is natuurlijk niet goed. Maar in dit geval is, als het echt onderhuids buikvet is, dan is dat eigenlijk het kleine buikje wat we dan bij oudere vrouwen zien.
Ja.
Is dat eigenlijk positief voor je oestrogeen.
Mm.
Maar het viscraal vet, wat er natuurlijk meer rondom de organen, dat heeft natuurlijk veel gezondheidsrisico's. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus het heeft een beetje een wisselwerking. Mm.
En als dus deels je testosteron wordt omgezet tot dus inderdaad die oestrogeen. Testosteron zorgt dus juist voor meer spieropbouw. Nou, dat is dus eigenlijk wel wat je een beetje wil behouden. Dat je niet meer vetmassa krijgt en dus minder spiermassa. Dus dan zou je eigenlijk willen kijken van oké, hoe zorg ik ervoor dat ik die oestrogeen sowieso wat meer kan uitbalanceren. In plaats van dat het nodig is om testosteron om te laten gaan zetten tot oestrogeen.
Ja, zeker. En het is echt dat je, kijk, dat het proces loopt, dat is zo.
Ja.
Maar dan zeker om gewoon je lichaam zoveel mogelijk te ondersteunen, om zeker die klachten niet zoveel mogelijk te krijgen, niet verder je spierafbraak te krijgen. Want ook progesteron heeft daar weer invloed op. Want als we daar eventjes op inhaken, dan is het zo dat progesteron is betrokken bij de omzet van schildklierhormonen.
Ja.
Het zorgt er eigenlijk voor dat je schildklierhormoon kan worden omgezet naar het actieve schildklierhormoon. Nou ja, schildklier is natuurlijk betrokken bij je stofwisseling. Wanneer er minder progesteron is, betekent dat er dus minder schildklierhormoon is. Wat het risico op een vertraagde schildklier gewoon heel aannemelijk maakt. Nou ja, vertraagde schildklier, vertraagde stofwisseling natuurlijk. Je verbruikt minder energie. Je blijft hetzelfde eten, je komt aan.
Ja.
En dus dat hebben oestrogeen en progesteron hebben zo, nou ja, de ene minder spier, meer vet heeft natuurlijk op je stofwisseling ook invloed. En de ander inderdaad op je schildklier.
Ja.
Dus dan zit je eigenlijk een beetje, neerwaartse spiraal kan je dat bijna wel noemen.
Ja, dus feit dat wanneer je hetzelfde blijft eten en je dan dus vrouwen hoort van ik blijf maar aankomen, dat is dan dus niet zo gek.
Nee, zeker
toch?
Niet.
Want het hele hormonale systeem is letterlijk zo, of wordt zo geprogrammeerd opeens, dat je stofwisseling dus minder snel gaat. Dat je daarnaast een soort van tendency, hoe noem je dat? Dat je lichaam juist meer of hoger wil zitten in je vetpercentage.
Ja.
Je verbruik dus minder snel is. Dus dat is wel, ik kan me voorstellen dat inderdaad wat begrip en acceptatie geeft, deels. Maar dat je dus ook wil kijken van oké, wat zijn dan de to-do's en de dingen die ik wel in de hand heb?
Zeker, absoluut. En daarbij is, als we kijken, want progesteron zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam kan rusten en herstellen. Maar het wordt ook wel een beetje natuurlijk antidepressivum genoemd.
Mm-hmm.
Het zorgt ervoor dat je echt rustig kan zijn. Dat je lichaam tot rust kan komen. Mm-hmm. En wanneer dus dat daalt, dan is je lichaam minder bestand tegen stress en tegen angst. Je ervaart meer stemmingswisselingen. Maar wat daar nog meer op invloed op heeft, is stress. Omdat je progesteron kan namelijk in je bijnieren worden omgezet tot cortisol. Dat is het stresshormoon.
Ja.
Nou ja, de overgang zelf kan al best wel wat stress geven. Van oh, al die veranderingen, stemmingswisselingen of vliegers. Oh, dat komt niet uit als ik op werk zit. Dat zorgt voor nog meer stress. En dus ook dat er nog meer progesteron wordt gebruikt. Dus dat je ook minder bestand bent tegen stress.
Ja.
Dus eigenlijk het belangrijkste wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je beter bestand bent tegen stress, dat je minder stemmingswisselingen hebt, is om echt te werken aan stressreductie.
Mm-hmm.
Ontspanningsoefeningen doen. Want ik denk ook dat daar meer aandacht voor mag komen.
Ja.
Beweging. En ervoor zorgen dat je eigenlijk alle prikkels uit je voeding haalt en voldoende eiwitten eet.
Ja. Hoe neem jij dat stress mee in je begeleiding? Want nou, we weten allemaal dat we er wat mee moeten, maar we weten ook allemaal dat het lastig is. Hoe maak jij dat bespreekbaar en hoe zet je dat in?
Ik denk dat het vooral goed is ook om überhaupt te bespreken van hey, ervaar je inderdaad stress? Maar sommige mensen zeggen nee, ik denk niet dat ik stress ervaar.
De
maar
meeste.
Als je dan eens kijkt van hey, hoeveel ballen moet jij hoog houden? Dan is dat best wel wat. En dan vaak is het eerst even een zaadje planten.
Mm-hmm.
En dan later gaan ze toch even over nadenken van hey, En ook vooral bespreken van, als jij minder goed slaapt, als jij inderdaad meer stemmingswisselingen hebt, dan heeft dat allemaal invloed op je stress en dus op jou, hoe je je voelt eigenlijk.
Ja.
Om dan eigenlijk stap voor stap eens te gaan kijken. En veel mensen, of veel cliënten die ik ook wel hoor, die hebben, als je dan bijvoorbeeld over ademhalingsoefeningen hebt, die hebben dan nog wel eens een beetje zoiets van, ademen. Denken van, wat is dat voor alternatief iets?
Zweverig iets.
Zweverig iets, inderdaad. Ja, terwijl dat er is, ik snap als je dat nog nooit gedaan hebt, dat het een beetje raar kan zijn. Maar er is zo ontzettend veel winst mee te behalen. Al pak je even 5 minuten, leg je hand op je buik, even goed naartoe ademen. En zo kleine stapjes zetten. Daar is al, elke minuut is daar winst in, denk ik.
Ja, wat ik daarvan een hele mooie vind, is dat, wat we natuurlijk ook doen met cliënten, is dat ze een sensor dragen.
Ja, zeker.
Hebben we zelf natuurlijk ook gedaan. Mm. Dat je gewoon echt kan zien als je 15 minuten ademhalingsoefeningen doet, dat die bloedsuiker gewoon weer bijtrekt. Of in ieder geval een stuk naar beneden gaat. Wat echt wel een punt kan zijn.
Ja.
Dus er is natuurlijk sowieso een hoop onderzoek naar de kracht van ademhalingsoefeningen. Mm-hmm. Maar om het ook weer zo zelf inzichtelijk te zien, Dan weet je ook van, die 15 minuten, die ben ik echt goed aan het investeren voor mijn gezondheid. En dan dus inderdaad eerst je bloedsuiker, maar dus ook gewoon je hormoonbalans.
Ja, absoluut. Het heeft allemaal, we hebben natuurlijk niet voor niks een holistische aanpak. We kijken niet alleen naar voeding, maar ook naar slaap, ontspanning, stress, beweging. Omdat het gewoon allemaal met elkaar in verbinding staat. Want alleen met je voeding kom je er niet.
Mm-hmm.
Alleen met beweging kom je er niet.
Nee.
Als jij heel gestrest bent en de rest is allemaal goed, ook dan kom je er niet. Dus het is echt belangrijk om gewoon naar alle factoren te kijken en gewoon het in kleine stapjes te hangen. Want 5 minuten maakt wel verschil.
Ja. Ja, we zeggen al van een deel hoort er ook gewoon bij. Tweede puberteit, er verandert gewoon een hele hoop. Dus daar moet ook voldoende ruimte en dus acceptatie voor zijn. Wat zijn nou klachten waarvan jij zegt van, als je daarmee rondloopt, dan is het echt wel tijd om daar wat mee te doen?
Er zijn verschillende klachten waar je zeker wat mee kan doen. Opvliegers en nachtelijk zweten is daar denk ik de belangrijkste van.
Ja.
Maar ook gewrichtsklachten en spierklachten, dat je meer spierpijn hebt. En hoofdpijn of migraine.
Ja.
Ik denk dat dat wel belangrijkste klachten zijn waar je gewoon echt met voeding en leefstijl wat aan kan doen.
Ja, en wat betreft vermoeidheid en mentale klachten, depressiviteit, want dat hoor je natuurlijk ook wel echt
zeker.
Veel.
Ook. Want daar is het zeker, zeker vermoeidheid. Want we zien ook vaak in de overgang dat er toch wel wat slaapproblemen ontstaan. Door die afname van progesteron heeft het invloed dat je minder snel in je diepe slaap komt.
Ja.
En in je diepe slaap dan herstel je eigenlijk. Maar goed, als je niet in je diepe slaap komt, maak je dus minder groeihormoon aan wat voor die herstel zorgt. Dus je hebt gewoon een gebroken nacht. En daarbij is dus echt ontspanningsoefeningen doen. Stressreductie is daar gewoon ontzettend belangrijk bij. En ervoor zorgen dat je dus eventuele prikkels, die dus die nachtelijk zweten bijvoorbeeld veroorzaken, er ook allemaal uithaalt. Dan ondersteun je in ieder geval wel je lichaam zoveel mogelijk. En daarbij heeft dat ook mentaal wel invloed. Plus natuurlijk blijven bewegen, voldoende buiten, naar buiten ook. Die combinatie is het beste, denk ik.
Ja. En wat betreft aankomen? Want we horen dus al, je lichaam begint je eigenlijk een beetje tegen te werken.
Ja.
En dat gewicht is gewoon lastiger.
Mm-hmm.
Dus dat je misschien een beetje aankomt of dat je lichaamssamenstelling een beetje verandert. Dat hoort er misschien ook bij.
Ja.
Maar goed, je hebt natuurlijk ook genoeg vrouwen die tientallen kilo's aankomen. Of in ieder geval, 5+. Wat denk je daarvan?
Als we kijken naar dat oestrogeen wat wordt aangemaakt door het buikvet, dan komt een gemiddeld vrouw daar ongeveer 2 kilo voor aan.
Okay.
Dus dat je 2 kilo tijdens de overgang aankomt, is eigenlijk normaal.
Ja, en dat is volgens mij ook wel, als ik zelf bedenk dat ik 2 kilo aankom, of dat varieert het wel eens, dat is denk ik wel te doen.
Ja,
maar
zeker.
Echt zo als je richting de 10 gaat.
Ja, dan heeft dat gewoon echt te maken met de afname van je spier. Dat is je op die manier je verbruik omlaag gaat. En de vertraging van je schildklier door de afname van progesteron. Dus daarbij is het echt noodzaak om te kijken, want je hebt niet meer dezelfde hoeveelheid voeding nodig als dat je voor de overgang deed.
Mm-hmm.
En zeker niet als je natuurlijk helemaal niet actief bent.
Ja.
Dus dat je het aankomen erbij hoort, maar inderdaad 10 kilo, dat
niet.
Nee. Dus daarbij is het inderdaad bewegen, zorgen dat je eigenlijk weer meer spier opbouwt. Want dan zorg je dus dat je systeem eigenlijk actiever maakt. Dat je dus meer energie gaat verbruiken. En ook goed naar je voeding kijken. Van wat heeft mijn lichaam echt nodig?
Ja, wat kunnen we specifiek op het gebied van voeding?
Ook op het gebied van voeding kunnen we natuurlijk ontzettend veel. Als we kijken naar triggers, hebben we natuurlijk bijvoorbeeld je opvliegers, maar ook je migraine. Die worden, als we kijken naar voedingsmiddelen die dat eigenlijk veroorzaken, dan zijn koffie, sterke kruiden, of koffie, cafeïne eigenlijk natuurlijk, sterke kruiden, alcohol en de geraffineerde koolhydraten en suikers, die zijn daar echt ontzettend grote triggers voor.
Ja.
Omdat, nou ja, cafeïne heeft natuurlijk ook weer invloed op je cortisol, op je stress. Geraffineerde suikers en of geraffineerde koolhydraten en suikers hebben ook weer invloed op je bloedsuiker. En als die weer heel onstabiel is, zorgt dat ook weer voor stress natuurlijk, wat opvliegers in de hand helpt. En daarbij helpen ook sterke kruiden eigenlijk. Hebben ook weer wat invloed op die opvliegers, dat je eigenlijk je samen met stress je lichaamstemperatuurregeling eigenlijk wat meer op hol helpt.
Ja.
Wat dus weer opvliegers in de hand helpt. Dus als je zegt van, hey, ik wil ergens starten, ik weet niet zo goed waar ik moet starten, ga daar eens eerst mee beginnen om die eruit te schrappen.
Ja.
En lekker met bewegen.
Ja, ik vind dat altijd heel wonderlijk, die bloedsuiker gerelateerd aan opvliegers. Dat als je inderdaad met zo'n sensor aan de slag gaat, of niet eens, maar gewoon kijkt van, joh, we halen de koolhydraten er wat uit.
Ja.
Dat geeft zo'n wereld van verschil.
Ja, ontzettend. Ik had inderdaad een cliënt die gaf aan dat ze op een dag zo wel zeker 20 opvliegers had. En dat ook op haar werk, dat ze daar soms best wel door belemmerd was.
Ja.
En we hebben niet eens een sensor ingezet, maar we zijn inderdaad echt met koolhydraatarme voeding aan de slag gegaan. De grote prikkels er eigenlijk uitgeschrapt. Ze zegt, als ik er nu nog 2 op een dag heb, dan is het veel.
Wow.
Dus dat is zo'n wereld van een verschil. Nou, als je denkt van, zo kan het ook.
Ja.
Maar dat weten veel vrouwen niet. Maar weet dus echt dat het ook zo kan.
Ja, dat het anders kan dan, ik moet me hier maar bij neerleggen en het gaat vanzelf wel weer over. Of ik moet aan de hormonen of weet ik veel wat voor dingen je kan bedenken. Ja, dat is echt, het effect van voeding is gewoon heel erg groot.
Ontzettend.
En dus ook ontzettend gelinkt aan dus inderdaad die bloedsuiker.
Zeker.
Dus oké, dat zijn duidelijke dingen. Dus met cafeïne, suiker,
alcohol,
pittige producten, daar kunnen we meteen mee aan de slag. Eiwitten noemde je natuurlijk al, om die ook wat te verhogen. Op welke manieren zouden we dat kunnen doen?
Ik denk goed is dat het goed is om te kijken naar waar haalt je lichaam het meeste eiwitten uit. En dat is vaak toch wel uit dierlijke producten.
Mm-hmm.
Dus dan heb je inderdaad natuurlijk gewoon je eieren en je vlees en je vis en ook uit je zuivel.
Ja.
Dat je daar gewoon echt het meeste eiwitten uit kan halen.
Ja, en schildklier noemde je natuurlijk al eventjes. Mm-hmm. Nou, die heeft het ook wat zwaarder te verduren.
Ja.
Wat is belangrijk om rekening te houden met een beetje ondersteuning van de schildklier?
Bij de schildklier is jodium en selenium zijn de belangrijkste mineralen en spoorelementen. Maar die zijn de belangrijkste stoffen eigenlijk voor je schildklier.
Mm-hmm.
Nou ja, als we kijken waar zit jodium in. Daar wordt natuurlijk gezegd, jodium is vooral uit brood te halen. Maar
of uit Jozo.
Ja, precies. Maar dat hoeft echt niet. Als je eigenlijk voldoende eieren eet, zuivel, dus yoghurt of kaas. Maar ook het een keertje zeewier bij wijze van spreken eet. Daar zit al
die zeevruchten.
Zeevruchten inderdaad. En vis, die schoot er inderdaad bij in. Dan heb je gewoon een hele mooie jodiumbron eigenlijk te pakken. En selenium, bijvoorbeeld paranoten. Daar wel eventjes mee opletten dat je niet een handje ervan neemt.
Twee per dag, toch?
Precies, 2 per dag, want anders is het ook weer toxisch.
Ja.
Dus wel goed om er zo goed naar je voeding te kijken.
Ja, ik vind die paranoten zo vies. Ik eet ze echt als, gewoon supplement zijnde, maar dat is echt niet voor mijn lol.
Of even wat ik soms ook wel eens adviseer, of even raspen, zeg maar. En dan gewoon door je yoghurt of door je koolhydraten.
Ja, zo heftig is het ook weer niet. Maar ik weet gewoon van, joh, dit is goed voor me, even chop chop, achterover, klaar.
Ja.
Nou ja, ik kou er trouwens wel op. En daarna neem ik een slok. Niet dat ik ze onverteerd gewoon naar binnen
gooi. Moet wel goed je spijsvertering helpen.
Begint in je mond.
Ja, precies. Dus ik denk dat belangrijke of goede stappen zijn om je lichaam goed te ondersteunen.
Ja, nou ja, en natuurlijk ook weer bij die schildklier. Dan komen we weer eventjes het cirkeltje rond op het stresscomponent.
Mm-hmm.
Stress voor je schildklier is gewoon ontzettend dramatisch. Dus als jij aan het intermittent fasten bent, terwijl dat je eigenlijk veel te veel stress ervaart, überhaupt onvolwaardig eet, dat voor een schildklier is echt funest.
Ja.
Dus dat merk ik ook, juist de regelmaat, gewoon de rust, reinheid, regelmaat erin brengen, zeker ook tijdens de overgang.
Zeker.
Het maakt een wereld van verschil.
Ja, want daarbij als je minder stress hebt, dan help je je schildklier eigenlijk mee. Je zorgt dat er meer progesteron overblijft om je ook bestand te zijn tegen stress. Dus zo staat het allemaal met elkaar in verbinding.
Ja.
Dus is dat ja, ontzettend belangrijk. Gewoon die ontspanning en stressreductie.
Ja. Wat zijn nog dingen die je bent tegengekomen in de praktijk met cliënten? Dat je bepaalde interventies bent gaan doen, een bepaalde aanpak en resultaten daarvan?
Ook opletten met voeding met collageen. Dus een keer, of dat kan natuurlijk aan de hand van collageen supplement, maar ook al een keer vaker bottenbouillon. Want bottenbouillon is een hele mooie bron van collageen.
Ja.
En daar met gewrichtsklachten ook echt wel verschil in te merken.
Ja.
En dat er een cliënt was die met migraineklachten kwam. En dat het eigenlijk zo was gezegd, ja we kunnen hier niks aan doen. Ja, we kunnen je medicijnen geven. En dat we over zijn gegaan naar een koolhydraatarm voedingspatroon. Mm-hmm. Gewoon stap voor stap. En eigenlijk alle bewerkte producten eruit hebben gehaald. Ik zeg van, mijn migraine is eigenlijk, heel veel minder.
Ja.
Kijk, natuurlijk, af en toe komt het er nog een keer doorheen. Maar het is niet dat ze daar wekelijks mee belemmerd wordt.
Nee.
Dus dat zijn zulke mooie, met al, ik denk, de opvliegers zie ik het meeste.
Ja,
want dat zijn ook de klachten die het meeste voorkomen. En echt natuurlijk specifiek aan overgangsklachten wordt gelinkt. Ja, daar word je denk ik ook wel ontzettend veel door migraine natuurlijk ook. Maar daar word je natuurlijk ook gewoon ontzettend veel dagelijks door belemmerd.
Ja, ja.
En daar zoveel winst mee te behalen.
Ja, en het mooie is ook dat eigenlijk met één aanpak je heel veel dingen aanpakt.
Ja.
Dus door inderdaad uit te gaan van die stabiele bloedsuiker en die als speerpunt te nemen, heb je dus minder hoofdpijn, minder migraine. Daarnaast minder opvliegers. Ja. Daarnaast gewichtsverlies als dat nodig is. Überhaupt meer rust gewoon in je systeem.
Ja,
dus dat blijf ik ook altijd het mooie vinden van oké, als je die bloedsuiker stabiel gaat stellen in je leefstijl, in je voeding, dan pluk je daar op zoveel vlakken de vruchten van.
Zeker.
En zeker tijdens een periode als de overgang, waarin je lichaam eigenlijk echt wel extra mag ondersteunen, zie je gewoon dat dat heel efficiënt is. En dat het ook meteen heel logisch wordt om op die manier met je gezondheid om te gaan.
Ja, je hormonen willen natuurlijk niet voor niks in een bepaald evenwicht met elkaar zijn. En als je bij je bloedsuikers natuurlijk insuline betrokken, als die al wat meer in balans komt, dan heeft dat ook gewoon invloed op de rest. Kijk, ik zeg niet dat daarmee je oestrogeenlevels omhoog gaan. Mm. Maar wel dat je daarmee gewoon wat meer bestand bent tegen wat er allemaal eigenlijk bij komt kijken.
Ja.
Dus om het al een klein stukje eigenlijk in je lijf meer in balans te brengen, heeft al zoveel invloed op andere factoren in je lijf.
Ja, ja, en nog wel even een laatste vraag waar ik benieuwd naar ben. Want je noemt dus die 80% afname van oestrogeen. Hoe lang doet je lichaam daar ongeveer over?
Als we kijken, de overgang duurt ongeveer 5 tot 10 jaar.
Ja, okay.
En dan heb je nog vaak de premenopauze, zoals dat wordt benoemd. Dat is eigenlijk de periode waarin je merkt dat je menstruatie wat anders wordt.
Ja, en dat kan al best wel vroeg, toch?
Dat kan al best wel goed. We spreken meestal een beetje rond gemiddeld 40, 46 jaar. Dat je wel in de overgang kan komen. Met hier en daar wat uitschieters natuurlijk. En dat je eigenlijk pas kan zeggen dat je in de overgang bent als je een jaar lang niet meer ongesteld bent geweest.
Ah, dan begint het officieel pas de overgang.
Ja, precies. Ja, okay. En mocht je na 9 maanden toch nog een keer ongesteld worden, dan begint het tellen eigenlijk weer opnieuw.
Dan dacht je dat je er was?
Dan dacht je dat je er was. Nee, toch opnieuw. Niet inderdaad.
Ah, okay.
Dus je lichaam is eigenlijk, en dan is het echt niet 5 tot 10 jaar dat je ontzettend veel last hebt van die klachten, want op een gegeven moment heeft je lichaam weer een nieuwe hormonale balans gevonden.
Ja.
En dan zullen die klachten ook wel verminderen. Tot soms zelfs helemaal overgaan. En het is echt die zoektocht naar die nieuwe hormonale balans eigenlijk, wat die klachten veroorzaakt.
Ja, ja. Nou ja, en dat je dus ook weet van oké, die periode kan lang duren, dus ga dat ook niet te veel uitzitten. Als je echt veel last hebt van klachten, trek dan aan de bel. Want dan is er gewoon wel een hele hoop mogelijk, juist ook met kleine stappen.
Ja, zeker. En we zien inderdaad veel dat als mensen als vrouwen naar de huisarts gaan, dat ze inderdaad hormoonsuppletie van huppakee, ga maar door. Inderdaad progesteron of extra oestrogeen.
Ja.
Soms wordt het spiraaltje ook nog wel eens ingezet voor extra progesteron. Maar begin eerst eens bij de basis. Want
en bij de kern van het probleem.
Precies, de hormonen nemen af.
Ja.
Maar hoe kan je je lichaam op die manier beter ondersteunen in plaats van maar extra hormonen toe te dienen? Ja, ze hebben natuurlijk voordelen. Maar begin inderdaad bij het probleem, bij de basis, om op die manier je lichaam op een natuurlijke wijze goed te ondersteunen.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.